Welkom bij True Sales, de podcast waarin ik samen met één centrale gast ontdek waar sales echt om draait. In deze aflevering Josephine de Feiter, CEO van Blink Sales Institute, over het RIO-model en hoe je daarmee sneller connecteert, beter inspeelt op je klant en met meer impact verkoopt. Veel luisterplezier! Dag Josephine.
Dag Pieter.
Goedemiddag en welkom in de podcast.
Dankjewel voor de uitnodiging, dat is super fijn.
Met heel veel plezier. Ik vond het eigenlijk wel leuk, want ik was aan het nadenken. Ik heb ooit coaching gevolgd, een paar keer zelfs bij jullie, bij Blink.
Mm-hmm.
Ik heb met Jochen in het begin mogen samenwerken, dat was mijn allereerste. Ik heb dan met Geert ook een aantal keer mogen samenwerken, maar ik had nooit met jou samengewerkt.
Klopt.
En dan vond ik het wel een eer om jou dan hier eigenlijk in de podcast...
Save
the best for last. En ja, we kunnen misschien toch een beetje coaching hier en daar ook van maken. Hè.
Misschien, wie weet.
Iets wat ik altijd heb onthouden vanuit mijn coaching bij jullie, is dat zo, ja, het stukje van zelfontwikkeling en een beetje ook bij je eigen kunnen zien van oké, hoe zit ik hier zelf in? Hoe voel ik de klant of de prospect ook aan?
Mm-hmm.
En in functie daarvan, ja, hoe ga ik dan ook de juiste vragen stellen? Hoe ga ik mij op een correcte manier of een goede manier eigenlijk vooral ook inleven? Ik geloof heel erg dat vertrouwen de hoeksteen is om sales te doen. Mm-hmm. Ik denk dat je dat ook kan beamen. en dat is mij altijd bijgebleven van oké, dat stukje zelfontwikkeling, zelfontplooiing. Ik denk dat we ook wel de link kunnen leggen met mensen raken is klanten maken. Hij staat ook in mijn collectie hier, niet toevallig.
Mm-hmm.
Boek dat jullie geschreven hebben.
Ja.
Maar misschien moeten we daaruit starten van waarom is dat voor jou zo belangrijk om sales dat inzicht te geven in een stukje zichzelf, die zelfontwikkeling? En waarom moet dan van daaruit pas die link gelegd worden met oké, hoe ga ik nu naar een klant? Hoe kijk jij daarnaar? En hoe is dat boek ook daar in zijn stand gekomen? En hoe kijk jij daarnaar?
Mm-hmm. Ik denk dat het goed is om eens naar de oorspronkelijke missie van Blink terug te gaan. Wat wij zagen eigenlijk in de wereld van sales, maar ook salescoaching, training, is dat er eigenlijk heel veel eenheidsworst was. Wat bedoel ik daar? Een trainer, coach die vooraan stond en zei van pas deze technieken toe en dan word je top.
Mm-hmm.
En dan is dat eigenlijk gewoon kopieer mij. En daar kwam dat eigenlijk een beetje op neer. En dan Jochem, mijn partner, met wie ik samen een bedrijf heb opgericht, is ook psycholoog. Ik zelf al jarenlang bezig met persoonlijke ontwikkeling. En wij misten daar echt zo dat stukje authenticiteit. Zo van ja, en wie ben ik daar dan in? Hè? Als ik in die sessie zit en ik zit naar zo'n trainer te kijken en ik denk van ja, dat ziet er op zich wel interessant uit, maar ik zie mijzelf dat niet doen.
Uh-huh.
Dus tof, ik ga terug naar huis en dat wordt een dagje dat ik weer kan afvinken en klaar. Dus wij dachten van, ja, we kunnen toch die identiteit of die persoonlijkheid van die verkoper ook wel daarin brengen. En hoe gaan we dat doen? Ja, dan zijn we eigenlijk gaan kijken van, als mensen een persoonlijkheid hebben, dan hebben ze waarschijnlijk ook wel een soort van commercieel DNA. Mm-hmm. We zagen dat ook dagelijks op de baan zijn met mensen die unieke persoonlijkheden hadden en allemaal konden slagen. Dus we hebben succesvolle verkopers gezien van alle haar en pluim. En niet zo het cliché van de gladde verkoper, dat is een goede verkoper.
Mm-hmm.
Wij hebben dat eigenlijk niet gezien. Wij hebben van het zachtste, fluffy konijnenverkoper tot de harde sales guy, girl gezien, die allemaal hele goede resultaten konden behalen. Dus daar zagen wij van, als we dat unieke potentieel, dus dat persoonlijk commercieel DNA kunnen gaan optimaliseren. Ja, één, mensen gaan zich gewoon beter in hun vel ook voelen. Ze gaan hun job liever doen, langer in sales willen zijn en zo verder. Dus dat was echt de basis van hoe kunnen wij iedereen die roep van sales wel voelt, zo van, dat lijkt mij iets tof, toch niet allemaal robotjes maken en zo van, dat is een goede sales. Dat was de oorspronkelijke missie.
Okay.
Daar zijn wij toen mee gestart. En we zijn gestart met 9 types verkoper. Ja. Jochen heeft daar nog een eerste boek over geschreven. Het salesboek voor elk type verkoper. We hadden er eigenlijk heel veel enthousiaste reacties op. Maar natuurlijk, ja, salesmensen komen uiteindelijk ook wel naar die sessies om meer impact te maken. En die hadden snel zoiets van, ja, dat is tof mezelf leren kennen, maar het gaat eigenlijk over de klant. Mm. Hè? Ik wil weten wat dat de persoonlijkheid is van die klant. Ja. En dan zagen we al heel snel dat 9 types, hè, dus we zijn daar gestart met een diagram, is ook een persoonlijkheidsmodel.
Juist.
Dat is niet zo handig om te scannen.
Dat is complex. Hè, voilà, te veel.
Te complex. Mm. En dan zijn wij uiteindelijk naar een vereenvoudigd model gegaan. Maar het gaat echt over die brug maken. En zoals dat jij zegt, van wie ben ik zelf?
Ja.
Moet je eerst weten om de brug te kunnen maken naar iemand anders. Mm-hmm. Om daar dat vertrouwen te kunnen bouwen. Om daar die connectie mee te maken. Dus vandaar eigenlijk die zelfkennis voor ons, ook op de dag van vandaag, voor mij nog altijd superbelangrijk, is de eerste stap om dan eigenlijk dat vertrouwen te kunnen bouwen en de brug te maken naar de klant.
Ja. Zo dadelijk wil ik die brug heel graag eens maken richting de klant. Mm-hmm. Als je dan nog even inzoomt op wie ben ik zelf, concreet, heb je daar handvatten voor de luisteraar van hoe ontdek ik dat? Ontdek ik dat ook gewoon door sales in het begin te doen en af en toe op mijn bek een keer te gaan als sales? Of hoe heb je daar concrete tips en tricks die onze sales en onze luisteraars kunnen meenemen?
Mm-hmm. Zelfobservatie is key. Mm. Zou ik zeggen, maar ook kijken naar anderen. Ja, bijvoorbeeld, de meeste mensen die in sales starten, hebben een sales manager of sales coach van wie ze zouden mogen leren.
Mm.
In het beste geval zijn dat mensen die ook niet geloven dat iedereen een kloontje van zichzelf moet worden.
Nee.
Jammer genoeg is dat soms wel nog zo, maar als dat niet zo is, dan kan eigenlijk die mentor jou meenemen in, ik doe dat op die manier, mm-hmm. Dat is mijn stijl, maar kijk eens welke stukjes dat jij daarvan tof vindt, wat dat jou aanspreekt, naast de basic skills natuurlijk, die elke verkoper moet kennen, en kijk eens van, dat vind ik precies iets dat minder bij mij past. En misschien zijn er dan andere collega's of trainers, coaches, van wie dat ze in een latere fase kunnen leren om dat specifieke commerciële DNA van zichzelf volledig te gaan ontwikkelen.
Ja.
Als junior denk ik dat het belangrijk is om je fundament eerst ook goed te hebben. Hè. Die zelfkennis is superbelangrijk. Maar dat zit zowel voor mij op persoonlijkheid als op competentie. En ik zou zeggen, focus zeker ook eerst op die competentie, op die skills. Want het is wel die je ook nodig hebt om succesvol te kunnen zijn in sales. En ik zie jammer genoeg nog altijd heel vaak sales in een nieuw team aankomen of in een bedrijf. Hier is een gsm, een laptop, dit is onze HubSpot, whatever.
Ja.
Misschien hebben ze nog eens een weekje mogen meelopen met de vorige.
Mm.
En begin er maar aan.
Ja.
Wat krijg je dan? Jonge mensen die vaak met hele goede moed erin vliegen, maar zo vaak ontgoocheld worden, die deur op de neus krijgen of falen, dat ze denken van, ik denk dat sales niet voor mij is.
Ja, ja.
Wat dat echt jammer is.
Tuurlijk, want daarna misschien dan talenten verloren, die ze niet volledig kunnen ontplooien.
100%.
Die competentie, super interessant. Wat is voor jou die competentie? Want ik kan natuurlijk ook aannemen, naar gelang welke type context, verkoop je services, verkoop je een product, dat dan nog een stukje kan verschillen. Maar ik denk dat de basics daar waarschijnlijk wel hetzelfde zijn. Wat moet voor jou zeker in zo'n fundament qua competenties zitten? Is dat dan behoefte aan iets goed kunnen doen? Dat de juiste vragen kunnen stellen? Wat zijn voor jou zo'n aantal zaken die daar zeker moeten in zitten?
Mm-hmm. Goeie vraag. Ja. sowieso denk ik een goede voorbereiding doen. Ja. Ik denk dat dat belangrijk is. Als je producten en diensten verkoopt, ook wel die product- en dienstenkennis. Dat je toch wel weet van, waar heb ik het hier over? Waar moet het over gaan? Dat je niet bij de eerste twee vragen gedestabiliseerd geraakt. Dus die kennis is belangrijk. Maar daar wordt vaak nog wel in geïnvesteerd. Ik denk dat de meeste verkopers wel een aantal dagen product- en dienstopleiding krijgen. Dat zal meestal wel
lukken. Ook wel.
Dan uiteraard van, hoe ga ik die eerste connectie maken met mijn klant? Die behoeftenanalyse, zoals dat je zegt, cruciaal. Gaat voor mij echt over een goede set vragen.
Mm-hmm.
En wij noemen dat soms het gouden kwartiertje. En we zeggen minimaal een kwartier, omdat heel vaak zijn dat, ik heb twee vragen gesteld en
Voilà, ik ga mijn pitch doen of ik ga mijn verhaal brengen.
Ik stap,
want dat heb ik ingestudeerd en dat zit er goed in.
Klopt. Ja. Ik stap op de trein en we zijn weg. Ja. En de klant staat misschien op perron, maar ja.
Nee, ja, voilà, ik ben toch even vertrokken.
Ik ben toch vertrokken.
Ja, absoluut.
En dan ja, capteren natuurlijk. Hè, want stap 1 is goede vragen stellen. Maar dan gaat het ook over niet zitten wachten om de volgende vraag te kunnen stellen. Maar... Ja. Echt te luisteren, echt bij die klanten zijn. Voor mij, ik denk dat passie voor mensen ook altijd een groot voordeel is. Ik luister ook wel echt graag naar mensen. Ja. Zo van, oh, waar gaat dat hier over? Waar zit je met pijn? Waar ben je mee bezig?
Ja.
En dan mensen laten vertellen. En natuurlijk ook nog dieper ingaan, doorvragen. Hè, zo de klassiekers LSD en luisteren, samenvatten, doorvragen. Zijn zo wel voor mij basic competenties, maar blijven wel gewoon... belangrijk, niet invullen voor een ander. En nog zo'n ezelsbruggetje, Nivea. Echt luisteren. Dus niet van, ah ja, Pieter heeft één woord gezegd, dus ja, ik weet eigenlijk al wat hij bedoelt.
Ja, ja.
Nee, echt blijven luisteren. Ja, en dan ja, die puzzelstukken samenbrengen. Ik denk dat dat voor mij een van de leukste dingen is in sales. Ik ben iemand die nogal graag de dots connecteert.
Ja, ja.
En dat is, wat is het verhaal van in de klant?
Mm.
Wat zit daaronder? En wat hebben wij dat we daarmee kunnen, dat we daarmee kunnen matchen?
Ja.
En dan uiteraard, hè, er gaan bezwaren komen, daarmee kunnen omgaan en ook closen.
Mm-hmm.
Ik zeg soms voor te lachen, want mensen in sales training, als dat gaat over bezwaren, oh ja, dat is zo moeilijk en dat is lastig als mensen bezwaren hebben. Ik zeg van, als mensen geen bezwaren hebben en je bent daarmee omgegaan en je hebt een deal geclosed, dan heb je gewoon een bestelling opgenomen.
Ja. Ja, dat is waar.
En dan heb je eigenlijk geen verkoop gedaan.
Nee, klopt.
Maar
klopt.
Heb je iets gegeven wat dat iemand gevraagd heeft. En dat is voor mij ook een beetje een persoonlijke missie. Dat is toch ook wel dat salesvak in haar of zijn eer herstellen. Is, dat is echt een ambacht. Ik kan echt zo... groen worden als mensen zo... Ah ja, als sales, jij wordt zo geboren. Nee.
Ja.
Dat is echt een ambacht, een competentie. Ik heb soms mensen gezien die starten die junior waren en dan na 5 jaar terugzien en denken van, wauw, amai. En je hebt echt aan jezelf gewerkt, je hebt die competenties ontwikkeld, je bent een topper geworden, dat gebeurt niet.
Nee, niet op 1, 2, 3.
Niet op 1, 2, 3.
Zeker niet. Dat zeker is zeker niet. Nee. We gaan dat samen inderdaad ons gewoon maar zonder zetten. Dat doen we elke dag. Maar inderdaad, ik denk het samenbrengen van informatie is iets wat vaak onderschat wordt voor sales. Hè. Je moet bepaalde blokken van informatie... Ik zeg ook altijd, een sales zit het dichter bij de markt. Hè. Soms zelfs dichter dan soms een founder of een zaakvoerder soms zelfs. Omdat er zijn vaak mensen die een beetje die voeling met sales verloren hebben. Dus een sales zit eigenlijk dermate dicht bij de markt, weet wat er leeft, voelt wat er beweegt, ook macro-economisch. Dus je hebt daar volgens mij wel echt een positie om echt veel impact te maken. Ik denk dat dat ook iets is wat jullie willen. Hè? Dat die mensen zoveel mogelijk impact kunnen maken in hun job. Om stilkens aan die brug wat te maken. Hè? Je zei van oké, die competenties moeten er zijn. Het andere was persoonlijkheid.
Mm-hmm.
Zo dadelijk wil ik het ook eens hebben over Rio. Hè?
Mm-hmm.
Ook een mooie stad in Brazilië. Maar ook een afkorting, hè? Een acroniem dat voor iets anders staat. Hè? Kanalen van vertrouwen. Zo dadelijk ook naar dat klanten toe. Hè? Naar klantenverhaal toe. Als je dan kijkt naar dat persoonlijkheidselement zelf, is het ook nodig dat een sales zelf een beetje bij zichzelf gaat kijken van oké, wat voor type sales ben ik op dat vlak? Ben ik iemand die meer relationeel is, de R? Ben ik iemand die meer I is van overtuigend? Of ben ik iemand die meer... I van informatief. Of ben ik iemand die meer O is van overtuigend? Hoe kijk je daarnaar vooraleer dat je die brug naar de klant gaat maken?
Mm-hmm. Ja, we zouden een boek niet geschreven hebben als we niet geloven dat cruciaal is.
Ja.
Wat dat leuk is, denk ik, op het moment dat je daar een beetje op inleest, ik denk dat de meeste salesmensen dit wel weten. En dus, ik zeg dat altijd, van, dat is geen warm water.
Nee.
We hebben de meeste mensen niet, dat is een taal om dat te benoemen.
Mm.
En wat merken zij wel van, bijvoorbeeld mensen die eerder relationeel zijn van, ik hou van dat contact, ik vind dat tof om een band op te bouwen met mijn klant, ik wil een partner zijn voor mijn klant. Maar ja, zo die echte closing vraag stellen...
Ja,
Oh,
daar heb ik wel meer schrik van. Allee, daar,
dat voel ik toch altijd ook een beetje in mijn lijf.
Ja,
Hè?
ja,
Zo
ja.
van, ja, ik ga toch niet te pushy zijn.
Nee.
Hè? Bijvoorbeeld, of een informatieve verkoper die zo begaan is met dat rationele stuk, die denkt van, ja, die klant moet een weloverwogen beslissing kunnen nemen. Dus ik moet hem alle informatie geven die hij nodig heeft. Ja, ook een contract. Hè? Ik kan mijn klant dat niet laten ondertekenen zonder dat hij daarvan A tot Z heeft gelezen. En als dat een klant is die dat niet nodig heeft, dan gaan zij dat soms niet zien. En dan gaan zij echt, maar ook vanuit goede intentie, de klant willen beschermen.
Ja.
Maar als dat een ongeduldigere klant is, dan zit hij misschien al een beetje te...
Hè,
want hij ziet stapelke daar al liggen.
Ja, met een goesting onder in het vlieg.
En bij de gezinnen. En dan, ja, overtuigingskrachtige verkopers zien zo snel soms al de wortel en de opportuniteit, dat ze zoveel sneller gaan dan die klant. En dat die in de weerstand gaat, zijn hakken in het zand bijvoorbeeld zet, en dan wel heel vriendelijk zegt van, oh ja, het was interessant, maar ik ga er nog eens over nadenken. En dan weet die ook niet goed van, ja, maar ik had die toch volledig mee, en kom aan. En, maar het is eigenlijk al heel vroeg in het proces bijvoorbeeld misgegaan. Dus voor mij is dat een taal geven aan iets wat dat sales eigenlijk wel weten of voelen, waardoor dat ze niet meer denken, en dat is voor mij echt de key, dat was een ambetante klant.
Ja.
Of die klant kon niet beslissen. Dat is iets wat dat ook soms hebben. Oh ja, maar die was niet klaar om te beslissen.
Nee,
je bent zodanig snel gegaan dat die klant zijn hakken in het zand gezet heeft. Dat, dat is iets anders. Dus het gaat heel erg over dicht bij jezelf blijven, signalen ook oppikken van connectie en disconnectie, en dan weten van, want aan mijn klant kan ik niets veranderen.
Nee,
is zo.
Klopt.
Maar aan mijn eigen gedrag en aan mijn eigen stappen die ik aan het zetten ben in mijn proces, wel.
Ja.
En dat is super tof, want we geven eigenlijk de controle volledig terug aan de salesmensen. Zo van, oké, mijn kennis, top. Ik weet waar ik naartoe wil. Mijn inhoud zit goed, maar nu kan ik ook nog op die vorm gaan spelen.
Ja,
en dat maakt echt een groot verschil.
Ja.
Voor mij, van te weten ook, dat zelfvertrouwen te hebben van wie dat er ook tegenover mij komt zitten. I got this.
Voilà. En is dat voor jou een soort onbewust bekwaam dat moet worden dan? Of een stukje bewust bekwaam in de zin van, dat wordt bijna een automatisme in een ideale wereld, denk
in
ik.
In een ideale wereld wel.
Dat je bijna voelt van, oké, Josephine is redelijk ooggedreven. Ik moet hier geen 100 slides gaan presenteren voor haar. Ik moet hier redelijk snel en kordaat kunnen zijn. En op tijd die vragen stellen van, oké, gaan we hier samen voor gaan?
Ja.
Dat is wat jullie dan eigenlijk ook naartoe streven met jullie, coaches, als ik het zo...
Klopt. Maar ik ben heel blij dat je dat zegt, want het gaat echt over eerst naar bewust onbekwaam. Vaak een heel pijnlijk moment voor mensen in sales. Die voelen van, die klant had ik inderdaad niet mee. En ik kan nu niet meer zeggen van, dat was een ambetante klant. Ah nee, ik heb waarschijnlijk iets verkeerd gedaan. Maar oké, dat is niet erg. Nu, hoe kan ik dat veranderen? En wat kan ik veranderen in mijn proces? Mooi dat je dat ook zegt. Bijvoorbeeld, geen slides of minder slides.
Ja.
Of iets dergelijks. En dan kijken van, hoe reageert die klant daarop? En dan die gaan begeleiden naar de ja. Dat is even alsof dat je met een auto leert rijden. Zo van, vroeger bleek ik maar wat en ik was aan het babbelen. En nu is dat een beetje voelen. En dan na een tijdje effectief, zoals dat je zegt, begin je te weten van, oké, bij die klant haal ik dat en dat uit mijn rugzak.
Ja.
Bij die klant laat ik dat erin zitten.
Ja.
Maar ja, het is ook gewoon wel leuk. Ik denk, mensen groeien ook graag. Of dat is toch mijn overtuiging. Van dan te voelen van, wauw, dat werkt. Ik heb misschien een leuke anekdote van een klant van ons in hoorapparaten. En zij zelf een hele relationele audiologe die met een klant bezig was. En ze was nog heel veel verdiepende vragen aan het stellen. En ze zag dat die o-klant al een beetje begon te schuiven. En ze zei, ik maakte bewust in mijn hoofd de reflectie van, zou ik nu al vragen of dat hij wil starten? En tegen zichzelf van, dat gaat veel te vroeg zijn, hè. Maar kom aan, ik ga het toch doen. En ze vroeg aan die klant van, maar als het voor u oké is, dan kunnen we onmiddellijk de test opstarten. En die klant, graag.
Ja,
en zo, zo'n succesmomentjes, daar gaat het over, van even tegen je eigen ja, dynamiek bijna in te gaan van, hè, want we hebben allemaal een overtuiging, hè, van klanten hebben dan nodig dat ze dit of dat, of klanten willen niet dit, of klanten willen niet dat.
Ja.
En even te denken van, die klant geeft mij een ander signaal.
Ja.
Wat heeft die klant nodig? Niet wat denk ik, waar ben ik van overtuigd? En dat dan gewoon te doen.
Absoluut.
Ja, als je dan merkt van, in plaats van mijn klassieke salesgesprekken of intakegesprekken die anderhalf uur duren, heb ik dat hier nu op 35 minuten gedaan.
Ja.
Is ook wel tof.
Daar zullen we een business case van te maken dan.
Ja, ja,
als we een aantal keer terug doen.
Ja.
Maar zoals je dat ook zei, die volgende klant die misschien voor een oplossing komt voor een hoorapparaat of dergelijke, ja, die heeft misschien weer een andere insteek. En die heeft misschien weer net heel veel nood aan heel veel product features hè, in dat geval. Hè. En daar gaat het misschien weer wat langer duren of moet je weer gewoon dieper graven. Waar zien jullie daar de grootste obstakels? Als je ook kijkt naar jullie klanten, om jullie werken ook vaak voor grotere teams, hè, grotere trajecten met meerdere sales. Wat zien jullie daar als de grootste uitdagingen om dat soort taal, hè, uniforme taal, erin te krijgen? Hè? Ik moet daar natuurlijk niet gaan inrammen en gaan inbijtelen, maar wat zien jullie daar als challenges om daar ingeburgerd te krijgen?
Wow, ik ben super dankbaar en ik moet zeggen dat ik grote geluk heb dat wij met de meeste van onze klanten echt jarenlang samenwerken. Hè, waar wij nu soms projecten doen, 500-600 man trainen. Dus we hebben ook een mooi team van 15 coaches, trainers die dat doen. Waar ligt de grootste uitdaging? Dat is eigenlijk dat fundament leggen. Waarbij dat we eigenlijk zeggen van, mensen doen een Rio assessment, ze krijgen een Rio experience, ze echt duiken in wie ben ik, hoe zit ik in elkaar, hoe kan ik die brug maken? Dan gaan wij eigenlijk altijd op maat werken van een organisatie. Die zeggen van, wij moeten bijvoorbeeld kwalitatieve gesprekken doen met private banking klanten. En dan gaan we eigenlijk de Rio source, om het zo te zeggen, ofwel de Rio drager onder hun proces gaan steken.
Ja.
En dan afhankelijk van de klant gaan wij dat zelf doortrekken tot een CRM-systeem? Gaan wij value sheets samen gaan ontwikkelen? Helpen wij mensen om bijvoorbeeld gepersonaliseerde messaging te doen via LinkedIn, outreaches? Rio gedifferentieerd te gaan prospecteren. Dus voor mij gaat dat eigenlijk over elke competentie die een sales team zou moeten kunnen. Hoe kunnen we dat nog persoonlijker gaan maken? Maar eens dat die taal binnengebracht is. Dat is eigenlijk ook het leuke naar Rio. Het is zo eenvoudig, alhoewel dat diepgaand is, dat mensen eigenlijk zeer snel dat oppikken. En wat dat wij dan zien, is dat organisaties zeggen van, onze mensen zijn er nu mee aan de slag.
Ja.
We gaan dat niet meer veranderen.
Nee.
Wij geloven echt in die klant centraal stellen. En Rio is daar onze hefboom voor, om dat te doen.
Okay,
en dan blijft dat eigenlijk in het beste geval wel doorgaan. Maar in het begin vraagt dat wel een investering.
Mm-hmm.
Omdat wij dat ook wel doen met ons team.
Ja.
Daarnaast zeg ik altijd van, het geld dat je verliest, doordat je niet klantenservice zoals dat zij het eigenlijk willen, dat is meer onzichtbaar.
Ja,
dus dat is wel interessant. Maar we hebben al genoeg experimenten gedaan, ook al portefeuilles bijvoorbeeld van relatiebeheerders geanalyseerd. En wat blijkt eigenlijk? Dat die portefeuilles vaak 80% identiek zijn, dus de persoonlijkheid van de klant identiek zijn aan de persoonlijkheid van de relatiebeheerder of de sales.
Oké. Ja.
Dus dan wordt het wel interessant. Hè. Je zou kunnen zeggen van, dat is toch goed?
Ja.
Ja, daarnaast, als die klantenportefeuilles moeten herverdeeld worden, en die moeten bij andere mensen geplaatst worden, dan is dat niet positief.
Nee, klopt.
Daarnaast, dat toont ook, dat bewijst dat mensen eigenlijk onbewust prospecten ontslaan die niet hetzelfde profiel hebben als zichzelf.
Ja, ja.
Dus ze zijn eigenlijk hun scope, ook voor mij qua persoonlijke ontwikkeling, aan het vernauwen.
Ja.
Omdat ze denken van, aan die klanten verkoop ik goed. Dat is ook zo.
Ja.
Maar het is wel leuk, denk ik, als sales om te weten van, ik kan aan iedereen verkopen. Voilà. Of ik kan met iedereen de goede band.
Geeft je ook meer groeiperspectief. Ja, anders wordt het een beetje, hoe moet ik het zeggen, belemmerend in jouw groeitraject.
Klopt. Plus al die klanten. Hè. En dan eigenlijk ook iemand die voor een groot stuk dezelfde bril aan heeft als zichzelf.
Ja, klopt.
Dus als we kijken naar zoiets als private banking bijvoorbeeld, ik zou toch graag een adviseur willen, die ook een andere blik heeft.
Ja.
Hè, die dat ook breder kan doen, los van expertise natuurlijk, dat is 100%.
Tuurlijk, maar dat kan ook verrijkend zijn voor die klant. Hè?
100%, 100%.
Ja. Want u sprak daarover CRM-systeem, moet ik het dan echt zo concreet zien om het heel tastbaar te maken, dat jullie ook echt wel een stukje gaan aanraden of gaan adviseren, of misschien zelfs mee bij helpen, om bijvoorbeeld die profielen, RIO, om dat echt een stukje te gaan ook wegschrijven, daar in het CRM. Zo ver gaat het.
Ja,
om echt een stukje ook naar een andere, bijvoorbeeld, ik weet bij een bank, en ik weet dat jullie voor een aantal grotere financiële instellingen werken, werken er ook vaak meerdere mensen op een bepaalde klant. Hè? Want bijvoorbeeld een relationship manager of een key account kan dat uiteraard als aansturen, maar daar werken vaak verschillende mensen op.
Mm-hmm.
Dat ze eigenlijk ook het inzicht krijgen in, aan de klantenkant, bij welke type profiel heb ik hier nu te maken? Dat gaat eigenlijk daarover. Hè?
Ja, 100%. Hè? Want wij zeggen altijd van, zo digitaal mogelijk waar kan, hè, dat is ook bij heel veel grote organisaties zo, maar als de mensen nog echt met een verkoper, een adviseur in contact komen, moet het er bonk op zijn.
Ja.
Ook in die klantenbeleving, hè, wat zien wij eigenlijk? Dat je met iets zoals RIO, ga je eigenlijk die taal gaan uniformiseren. Dus dat wil zeggen van, ik heb een klant, ik heb daar een goede relatie mee opgebouwd, dat is een relationele klant, maar ik moet die doorverwijzen naar een expert.
Ja.
Whatever, van iets.
Ja.
Ik kan u brieven, ik kan zeggen van kijk, hou daar rekening mee, dat zijn de voorkeuren van die klant, dat is zijn persoonlijkheid. Jij kunt eigenlijk die overgang voor die klant naadloos maken.
Ja, absoluut.
En dat heeft wel veel meerwaarde.
Ik geloof er enorm in, omdat ik zie dat ook als sales, waar je toch een beetje soms de chef d'orchestre bent, de dirigent van heel het verhaal, en dat je echt moet, en dat wordt dan soms... Ja, in een kort berichtje, je zegt dan, let erop, Josephine is dat type persoon of dat type persoon, maar als je dat natuurlijk ook ergens gewoon op bijhoudt, is dat voor een team, zeker in zo'n grote financiële instellingen, in een start-up kunnen daar nog wendbaar mee omgaan, maar dat ergens wordt bijgehouden. Ik denk dat super, super waardevol is. Dus vind ik wel heel leuk dat je dat als tastbaar voorbeeld geeft.
Mm-hmm. En diezelfde klant waar ik het over had, van de hoorapparaten, hebben zelf bij hun hoofdkantoor in Italië geijverd om er RIO Tabs in hun nieuwe CRM te laten zetten, hoewel dat dan nog niet gemaakt was. Dus dat is wel heel tof.
Ja, dat is inderdaad wel een leuke erkenning ook voor jullie en wat jullie van dag tot dag doen. Je zei het al, ik denk die duurzame samenwerking. Want straks gaf je dat voorbeeld dat je als sales, ik heb ook ooit zo deals gehad dat aan de klant eigenlijk ja zei, maar dat ik eigenlijk voelde van, ja, de bestelling is opgenomen. Hè. Hij heeft ja gezegd, of zij heeft ja gezegd, maar ik voel hier niet dat hier op lange termijn iets verder gaat uitkomen. Het is eerder om van mij vanaf te zijn. Ik denk dat elke sales zoiets wel ooit heeft meegemaakt. Van oké, ik heb hier een bom, ik heb hier een deal, maar ja, heeft die klant nu gewoon snel geweest om jou te zeggen van het is oké, ik hoor van u vanaf. Ik denk dat dat vaak de nuance is. Ik denk dat sales ook vaak zeggen van... Sales zegt vaak, wij voelen ons een chameleon, wij zijn een chameleon. Maar ik denk dat er een verschil is tussen zeggen dat je een chameleon zei en wat je er straks ook zei, je echt kunnen inleven, je echt kunnen... Wat zijn voor u zo wat parameters dat je toch nog voelt van we zijn er nog niet met die persoon of daar is toch nog wat werk aan de winkel. Hebben daar nog een aantal inzichten dat je zegt, ik heb dat daar gezien van hij dacht dat hem er was of zij dacht dat ze er was, maar was daar toch nog een paar zaken die over het hoofd werden gezien.
Voor mij komt dat eigenlijk heel vaak dat boven water komt in field coaching. Hè? Want zelf in sales coaching, heel vaak doen mensen een gesprek en dan achteraf vraagt de sales coach van hoe was het? En dan vertelt de sales hoe het was. Maar dat is al niet meer de realiteit.
Nee, klopt.
Hè? Dus als je in field coaching meegaat, is dat super interessant. En ik moet zeggen, met name overtuigingskracht in sales zie ik wel... soms niet zien waar dat de connectie verloren gaat.
Ja.
Dus in hun enthousiasme, ze zijn aan het vertellen, ze zijn aan het proberen die klant meetrekken in hun enthousiasme.
Ja.
De klant is aan het afhaken, hè, doet dat wel op een vriendelijke manier, maar zit gewoon stilletjes vriendelijk te glimlachen.
Ja.
Die denkt, ik heb hem volledig mee en we zijn er. En dan nadien vraag je van, wat vond je van het gesprek? Goed, ik had hem helemaal mee. En als je dan vraagt van, waaraan zag je dat nu eigenlijk?
Ja.
Dan wordt het wel moeilijk, zo van, hij was toch goed naar mij aan het luisteren. Oké, en als jij 80% van het gesprek aan het horen
bent
en die klant maar 20%, hoe weten we dan echt hè, dat die klant nog mee is?
Stel dat die gaan bijvragen, hè, waarschijnlijk op dat moment niet meer.
Ja,
hè.
Voilà.
Wat was echt het teken dat die echt oprecht aan het luisteren was of geïnteresseerd was? Ja, dat was er niet.
Nee, inderdaad. Dat is nu een voorbeeld, maar ook andersom. Ik ga het even zachtaardige, meer relatiegerichte verkopers, die echt geloven van, als die klant met een goed gevoel uit het gesprek gaat, dan zijn we dan een stap verder. Hè. Meerdere malen gezien, goede gesprekken, slagen erin om de connectie te maken, gaan in de diepte, stellen supergoeie vragen, maken ook de match en zeggen dan mega vriendelijk van, hey Pieter, ik vond het een super fijn gesprek, pakt alles nog eens mee, lees het op je gemak na en dan horen we elkaar in de loop van volgende week om te kijken wat hij ervan vond.
Ja.
En dan ze warmen die klant volledig op.
Mm-hmm.
Dus die klant gaat eigenlijk met huiswerk naar huis, zeg ik dan altijd.
Ja.
Die gaat buiten. In het slechtste geval, meerdere keren gezien, heeft die klant zoiets van, ik had toch nog een keer vergelijken bij X en Z. Die gaan helemaal opgewarmd bij een collega langs.
Ja.
Die vragen wel om de handtekening te zetten. En ze zijn die klant kwijt. En dan hebben meerdere mensen al gecoacht die echt verontwaardigd van, na alles wat ik voor die prospect gedaan heb, heeft hij toch ergens anders getekend.
Ongelooflijk, ja.
Ja, maar je hebt hem niet gevraagd om met u samen te werken.
Nee.
Je hebt geen closingvraag gesteld. Je kunt mij natuurlijk naar die klant wijzen, maar...
Ja, nee, absoluut. Mm-hmm. Ja. Maar een beetje vanuit die verontwaardiging van, ik heb er alles aan gedaan. Een beetje naïef. Hè? Bon, alleen naïef vanuit
dat
de goeie...
is vanuit dat hart. Hè? Van, ik heb alles gegeven.
Echt relationeel is dominant relationeel.
En als ik alles geef, dan gaat die klant zelf beslissen.
Zelf beslissen.
En zelf ja zeggen.
Ja.
Dat is wel een beetje hopen op, terwijl als je die klant hebt opgewarmd en je kan die vraag stellen om samen te werken, gaat hij waarschijnlijk wel ja zeggen.
Absoluut.
Dus dat is echt met een eigen, ik ga bijna zeggen, demon vechten, je eigen overtuiging van, maar ik zou dat ook niet willen, hè, dat ze mij dat zouden vragen aan het einde van een gesprek. Ja. Hup, en we zijn vertrokken.
Tuurlijk, dat is weer die assumptie vanuit, wat zou ik graag hebben, maar niet vanuit waar zit die klant op te wachten.
Ja.
Ah, vind ik interessant.
En ook, zeker voor mensen die relationeel zijn, klanten weten wel ook dat dat een professionele relatie is.
Tuurlijk.
Soms denk je van, die denken ook niet dat jullie beste vrienden gaan worden of zo. Dus help die klant om zijn professioneel probleem op te lossen. En dan gaat die band is er sowieso.
Absoluut.
Dus oogst net op dat mooie werk dat je gedaan hebt.
Mm.
Maar plezier wel eens dat ze die mindset kunnen veranderen van helpen is ook een klant helpen beslissen in een eerste gesprek. We hebben zo bij bepaalde klanten soms beslissingstijden van 8-9 touchpoints teruggebracht naar 3.
Oké, mooi.
Van, ik stuur nog een mailtje.
Ja.
Ik stuur dan nog eens een mailtje.
Ja, nee, absoluut.
Ik bel eens. Ik bel nog eens. Mm-hmm. En ook op de duur voor die salesmensen zelf. En dat is helemaal niet alleen bij relationele verkopers, maar al die to-do's, al die hangende zwaartjes. Ik moet die nog wel, ik moet die nog opvolgen. Terwijl als we iets te strenger soms zouden zijn en in dat eerste gesprek al eens durven vragen van waar staan we nu eigenlijk?
Ja,
zitten we dichter bij de ja of zitten we dichter bij de nee? Ik zeg altijd van, mijn topfavoriete optie in sales is ja. Dat we een ja hebben.
Absoluut.
Dan nee, dat ik weet waarom niet.
Ja.
En liefst geen misschien.
Hmm.
Ik weet het niet goed. Het was wel een tof gesprek, maar...
Dat wilde niet, hè?
Nee,
dat wilde niet. Dat is heel herkenbaar. Dat is
lastig.
En wat je zegt eigenlijk, om samen te vatten, zeg dat die relationele misschien nog trapste in die misschien zouden belanden, of het meeste van die misschien deals.
Ja, dat klopt wel. De kans, denk dat daar de kans wel het grootste voor is.
Terwijl bij die O's waarschijnlijk kans het kleinst, hè, omdat die misschien rapper gaan zeggen, het is een ja of een nee.
Zij gaan misschien naar de nee zelf.
Of misschien een rapper naar de nee.
Gaan, hè, zo van, het zat er niet in.
Terwijl als je misschien even nadenkt, denk je misschien aan, er waren die misschien wel puzzelstukjes die we over het hoofd hebben gezien.
Of gaan voor de kleine ja.
Ja.
Dus ze zien een klein woord ook en dan, ja,
Ja, en ze pakken,
hem al. En dan eigenlijk zat er misschien nog een bussel.
Ja.
Wat dan een angst. Maar die hebben ze dan niet.
Dat een ijsberg nu veranderd door een bussel. Of dat een geweldig. Ik weet niet wel, ik ga me een bussel rondmaken.
Ja, voilà.
Heel zalig. En de I's, zou dat dan gaan kunnen koppelen, dat principe, of die situatie? Moet ik al nadenken, hoor.
Wat ik daar zie, is dat zij soms ja, vanuit dat professionalisme, dus zij willen eigenlijk een beetje afstand bewaren, hè, willen heel professioneel overkomen, willen soms echt heel erg in de diepte gaan. En als dat klanten zijn die dat niet nodig hebben, dan haken die klanten daar wel op af.
Ja.
Dus ik heb letterlijk ooit een collega gehad, hè, die was klaar om de nieuwe auto te kopen.
Mm-hmm.
En een hele stevige O. En ik zeg altijd om te lachen van, als de O bij u staat, dan zit het geld in zijn zak.
Ja.
Dus eigenlijk, hoewel dat heel veel mensen soms bang zijn voor O-klanten, ik zeg altijd, dat zijn eigenlijk de makkelijkste klanten als je ze laat kopen. Laat ze kopen. En zet geen beren op de weg. En dus die persoon ging naar de bank, naar de garage. En die had een bepaalde voorkeur voor een bepaalde wagen. En die kwam binnen, zei dat ook heel uitdrukkelijk. En die verkoper zei, komt u eerst even mee naar mijn kantoor, kunnen we even gaan zitten en dan kan ik u alle vragen stellen die nodig zijn om dit en dat.
Ja.
Dus je voelt dat al vanuit de naar dit. Dus dat is al een beetje irritant. Mm. Hè? Maar oké, die gaat dan wel meegaan. En dan terug tot dezelfde conclusie komen. Ik wil die auto.
Ja.
Oké, dat wisten we eigenlijk al. Mm-hmm. En dan even naar de auto en dan terug zo van, kan ik hem dan meenemen? Nee. We gaan toch even eerst moeten.
Ja.
En het kwam erop neer dat hij binnen 2 weken zou kunnen opleverbaar zijn. En een collega is buiten gegaan en die is naar het volgende dorp gereden en heeft daar zijn wagen gaan kopen, waar dat hij bij wijze van spreken mee kon buiten rijden uit de garage. En dat is uitdagend.
Mm.
En het gaat mij niet over je moet staan springen en alles doen. Het gaat over voelen van, ga ik hier nu dat tempo naar beneden trekken, dat enthousiasme van die O eigenlijk gaan platslaan, of ga ik proberen toch vanuit mijn I, hè, want je moogt wel die onderbouw geven en dat is ook waardevol, maar moet wel meegaan in die dynamiek van die O-klant. Dus dat is iets wat ik zie bij informatieve klanten ook soms een beetje vastlopen op de procedure is zo.
Ja.
Waardoor dat je eigenlijk de goesting soms van klanten wegneemt, die zoiets hebben van... Geef het mij gewoon.
Ja.
Maar terug, zoals ik zeg, van elk type heeft zo zijn uitdaging.
Zeker.
En dat al weten van jezelf, dat is gewoon goud waard. Hè. Ik bijvoorbeeld, ik heb heel veel O-energie. Ik moet echt soms... I blijft een beetje mijn stretchklant. Zo van, houd je energie wat bij jezelf. Hè. Ik wil heel graag mensen bijna fysiek vastpakken. Sommige mensen willen dat gewoon niet. Weet je, die willen even naar u kijken van oké, welk vlees heb ik hier in de kuip? Weet die wel waarover die praat? Vertel mij gewoon even wat dat uw achtergrond is. Mm. Kan ik u wel vertrouwen? Hè? Heb jij de expertise die ik nodig heb? En dan gaan die klanten wel komen. Maar als ik te veel in mijn enthousiasme en naar voren en eigenlijk van, allez, kom, naar die klant nog meer naar achter gaan, dan krijg je disconnectie en de kans dat wij gaan samenwerken wordt gewoon veel kleiner.
Super interessant. Ik denk dat ik het ook vaak zie in de vragen die bijvoorbeeld prospecten aan jou stellen. Bijvoorbeeld, hoe groot is jullie bedrijf eigenlijk? Of welke omzet dragen jullie? Of met hoeveel zijn jullie? Het zijn vaak toch ook wel tekenen, denk ik, Josephine, van meer die ingedreven prospecten, hè, van die willen wel eerst wat informatie, die willen een klein beetje zien welk vlees dat ze letterlijk in de kuip hebben. En aan ons om daar een stukje niet mee te gaan. als sales dan, denk ik.
En wat dat interessant is, vaak weten ze het wel. Dus ze hebben zelf al hun onderzoek gedaan.
Ah ja, want ze zijn op zich ingedreven, dus ze gaan er eigenlijk al gedaan hebben.
En ze checken eigenlijk of dat jij de juiste informatie aan hen gaat geven. Ook op persoonlijk vlak gaan ze veel meer willen weten van wat is jouw achtergrond. Om te kunnen voelen van, is dat hier de persoon met wie dat ik wil praten? Als je twee, drie keer gaat zeggen, oei, dat weet ik niet, of dat ben ik niet zeker, dan zou zij misschien op een bepaald moment zeggen van, ja, ben je eigenlijk wel de juiste persoon met wie dat ik moet praten? Want ik heb het gevoel dat ik hier mijn energie aan het verliezen ben. Dat is ook een belangrijk het verschil tussen een O-klant is meer efficiëntie-tijd, van ik wil geen tijd verliezen. Een I-klant is meer van ik wil mijn energie doseren en ik wil geen energie verspillen aan mensen of aan situaties, achtergrond, waar dat ik niet ga kunnen op verder bouwen, bijvoorbeeld. Dus dat heeft een andere, vibe, eigenlijk, om het zo te zeggen.
Ik denk ook als je daaraan connecteert met een totaal beslissingsproces, wat ik soms ook bijvoorbeeld doe, is dat mensen die ook op zoek zijn naar bepaalde specifieke informatie, om die ook in relatie te brengen met mensen die ook die informatie kunnen bieden. Hè. Wat jij zegt van, als sales kunnen vaak niet alles weten. Hè. Vaak noem ik onszelf toch wel een stukje een generalist. Hè. En als je dan in diepte moet gaan, voelde bijvoorbeeld in onze sector dat dan technische profielen, meer IT-driven profielen, dat je die vaak ook wel elkaar ziet vinden. Waarschijnlijk vanuit die e-component misschien, omdat die iets meer zo van, oké, hoe werkt dat hier? Die willen echt soms het onderste gaan checken van, ah ja, dat zit zo en zo in elkaar. Dus daar zie je ook vaak, denk ik, tussen verschillende type profielen en rollen, zie je waarschijnlijk ook wel vaak dezelfde energie. Kan waarschijnlijk ook verschillen. Misschien niet lang.
Ja, interessant.
Maar hoef je niet al eens pakken.
Nee, voilà, inderdaad. Hè, omdat we daar, ik ben altijd heel voorzichtig op dat karikaturaal denken. Hè, want elke developer is een I en elke verpleegster is een R en elke brandweerman is een O. En bij wijze van spreken, dat is niet zo. We zien natuurlijk dat van nature bijvoorbeeld iemand die voor ingenieur studeert, dat de kans dat hij meer I in zich heeft, dat groot is. Ja. Dus ik zie dat ook wel effectief. En wij zitten soms ook bij IT-bedrijven waar dat wij zien dat die developers-teams gewoon insane meer I-energie wel hebben, maar terug voorzichtig zijn. Het is niet altijd zo. Maar ja, soms vinden die elkaar daar inderdaad wel in. En laat die dan maar doen. Aan een andere kant gaan die ook niet daarop dan misschien hun beslissing, die als sales misschien moeten terug oprapen en zeggen van oké, we zijn nu even erin gedoken, maar we moeten wel nog naar die finalisering van een opstart van een project of iets dergelijks gaan.
Ja. Om dat stuk een beetje samen te vatten, doet mij ook heel erg denken aan een van de core principles, principes waar ik heel erg op ga, is zo... take the lead. Hè? En zoals ook een stukje van time kills all deals. Soms als je er tijd laat overgaan, hoe meer tijd je laat overgaan, soms hoe grotere kans aan een deal toch kan afspringen. Als je dat nu ook een stukje linkt, hè, ik denk zeker die O-gedreven profielen, ja, die houden daarvan. Niet te veel tijd moeten insteken. Liefst ook zo rap mogelijk op een deal komen. Zeg jij qua advies van, wees daar dan ook met die principes voorzichtig bij die meer I- en relationeel gedreven types, of probeer daar gewoon, houd vast aan dat principe, maar gaat dat wel een klein beetje een andere invulling moeten geven. Hoe kijk je daarna?
Ik zou zeggen, interessant, take the lead is voor mij een O-uitspraak. Time kills all deals
is ook een O-uitspraak. Dus jij maakt wel direct de link met, dat is een O-uitspraak, dat is een interessant.
Daarnaast hebben we gewoon, zoals hij zegt, een aantal sales principes. Maar voor mij is het ook dat Rio. Je gaat moeten relateren met je klant. Hè? Je gaat je klant ook moeten voorzien van de juiste informatie. Dat is zo.
Dat is
de meeste mensen gaan geen totaal en B2B onderbouwde beslissing nemen. En dan gaan we hem ook moeten overtuigen van de meerwaarde. Voor mij kan time belangrijk zijn. Ik heb zelf ook nu een prospect, blijkbaar andere prioriteiten met bepaalde projecten bezig. Dat je weet van, dat is nu zo. Als ik dan...
kan het hem nu niet doorduwen, want dan verbrand ik
je. Gaan die geïrriteerd zijn. Dus als je weet waarom dat de tijd nodig is, kan dat wel onwetend zijn over wat is... En dan tijd, dat volg ik je 100%. Dan gaat er zo een vuurtje zijn dat uitvisselt.
Ja, en dan tast hij thuis er ook van wat die eigenlijk aan de hand. En dat gaat van zichzelf.
Ik geloof heel erg, denk dat dat misschien ook is wat je bedoelt. Dat is echt momentum in sales. En je voelt van, we zijn hier op iets. Ja, ja, we zitten op iets. Hier ga ik mijn voorstel op baseren.
Ja.
En dan een gouden tip, waar ik zelf soms nog tegen zondig, maar Ineke, mijn vennote, vraagt het mij van.
Ben benieuwd.
Bij elke stap die je zet, altijd je volgende stap al gewoon concreet maken. Dus dat wil zeggen van, wij hebben nu een gesprek gehad, zit voor mij heel erg in wat dat jij zegt, take the lead. Dat is super tof, Pieter, ik heb genoten van ons gesprek. Ik ga je voorstel maken en ik denk dat ik daar een week voor nodig heb. Anders plannen wij alle een vervolgafspraak in op 14 maart en dan zien wij elkaar terug.
Past dat voor u?
Ja, past dat voor u, inderdaad. En dat is toch wel echt een hele belangrijke, zeker voor mensen die soms de neiging hebben om het soms een beetje los te laten, om zo te zeggen.
Ja. Ik zal nog maar eens bellen dan, of ik zal nog een mailtje sturen en ik zal wat opties geven wanneer we dat kunnen samen.
Ja.
Je geeft u eigenlijk ook weer meer werk. Misschien wat je er straks zei.
Klopt.
Je zalt u ook weer meer op met taken.
Ja.
En ja, de kans dat dat even warm blijft, is ook klein. Hè? Dus,
ja, plus, hè, je kan dan ook zeggen van, als jij dan tegen dan dat voorbereidt, hè, dus dat je je klant ook een taakje geeft, dan merk je ook van, waar staat die klant? Ik zie, sommige klanten durven ook gewoon geen nee zeggen. Maar als je zoiets doet, ga je, ik noem dat altijd een beetje mijn bullshit sensor, hè? Als je zoiets vraagt en ineens het, ja, maar toch, en ik denk toch dat ik het nog met die ga moeten bespreken. Ah, oké, ineens komt er een extra beslissing nemen boven de tafel, waar dat we nog niet van gehoord
hebben. Komt die ineens van?
Ja, hè? Zo van, oh.
Ja.
En dan ga je ook wel voelen van, ik was er nog niet helemaal.
Nee, klopt.
En dan heb je ook terug de kans om ofwel met dat bezwaar iets te doen, of te merken van, goh, ik heb toch precies de indruk, Pieter, dat misschien niet zo prioritair is als dat ik dacht. Sorry. En dan kan je nog zeggen, ah ja, ja, maar eigenlijk wel, maar ik moet echt met Anne nog bespreken voor dat top. Zullen we dan Anne mee uitnodigen voor die meeting en volgende week bijvoorbeeld? Maar
perfect.
Als we die prospect gewoon loslaten,
dan ga ik niet lukken.
Ja, of het vraagt elke keer dan, hè, bij elk nieuw contact, terug opwarmen. Veel harder werken.
Ja.
Dus dat is ook voor mij dat momentum creëren. Als je het elke keer loslaat, ja, dat is hard werken, hè?
Ja.
Hup,
ja, ja, zeker, zeker.
Dus
ja.
Dan kan een salesjob een ferm vermoeiende job.
Dat wordt heel vermoeiend. het is al intens genoeg.
Zeker.
Maar ik snap je volledig momentum. En ik noem het al eens de T van timing. Hè? Als we het toch over metabologieën en technieken bezig zijn, vind ik die T echt van timing super, super waardevol. Ja. Heel interessant, Josephine. Op het einde hebben we echt wel een aantal heel concrete voorbeelden, heel tastbaar kunnen maken. Dat vind ik super, super waardevol. Als ik zo wat kijk, ik heb denk ik heel wat elementen gecapteerd. We hebben heel wat zaken benoemd. Is er nog iets waar jij aan denkt van, Pieter, dat hebben we nog niet aangesneden? Dat is nog een concrete, praktische tip dat ik nog wil meegeven. Een stukje als afronding.
Goh.
Maar veel besproken, hè?
Ja, soms denk ik van, weet je, sales is eigenlijk simpel. Hè? Ja. Het heeft veel uitdagende kanten, maar ook wel, weet je, we zijn altijd mensen die in contact komen met mensen, die hebben een uitdaging of een probleem. Als we dat kunnen ontdekken en we hebben een mooi voorstel, hè? In het beste geval gaan die mensen dan kunnen helpen en dat realiseren ook. Dat is voor mij kwaliteit, maar ook in kwantiteit. Ik geef heel veel prospectietrainingen, doen wij heel veel. En sales zit ook wel een beetje in numbers. En soms zo, die simpele principes worden ook wel een beetje vergeten, zo vind ik zelf persoonlijk.
Ja.
Zo van, hoe meer zaadjes dat ik in de grond steek, kwalitatieve zaadjes, hoe meer business dat ik ga genereren. En terug, daar komt terug bij competentie. Het is soms hartverscheurend om te zien hoeveel sales, jonge sales, moeten beginnen bellen of moeten beginnen outreachen zonder dat ze daar eigenlijk een deftige training voor gekregen hebben. En wat krijg je dan? Je krijgt dan de leadlijst, in het beste geval een kwalitatieve leadlijst, en je moet dan 100 outreaches doen.
Mm.
En dan op een of andere manier verwachten bedrijven dan van daar gaat iets uitkomen.
Ja.
En dan mensen met goede moed alle dagen die outreaches doen bellen en, of bellen bijvoorbeeld. En dan hebben ze op 100 leads 1 afspraak.
Uh-huh.
Of 2 afspraken.
Dat zal niet veel meer zijn.
En van die 2 afspraken, in het aller allerbeste geval dan één deal of een vervolgafspraak. Ja, hoe willen wij dan dat jonge mensen gemotiveerd blijven om dat te doen?
Klopt.
Dat is crazy. Allee,
ja,
dus ik vind, voor mij, sales is relatief simpel als we mensen de juiste tools geven, de juiste competenties aanleren in een toffe context natuurlijk, met toffe collega's. En, maar er is daar nog wel wat werk. Ik vind dat we echt jonge sales niet zo vaak gewoon in het diepe mogen gooien.
Ja.
En dan na 6 maanden denk ik, het zat er toch niet in.
Nee.
Maar als we dan eens kijken naar het onboardingproces, en ook in de recrutering, ja, ik kan u al zeggen, ook dankzij Rio natuurlijk, van dat gaat geen goede hunter zijn.
Nee.
Die mens gaat het sterven alle dagen aan zijn computer of aan zijn telefoon. Mm. Dan zet hij op customer success.
Mm.
En dat gaat gewoon een topper zijn. Mm. Dus ook daar terug, hè, zodat die een kern, mijn commercieel DNA, ik kan dat echt voor zoveel zaken ten goede van je organisatie aan inzetten. Maar die bewustwording daar rond, kan nog wel wat beter. Nu ben ik zo wat een sales...
Juf
aan het worden.
Nee, het is, ik kom terug op denk ik ons begin, hè, over fundament. Hè. Fundament moet er zijn. En als je natuurlijk ook de tools niet aanreikt aan salesmensen of aan gewoon young professionals om dat fundament vorm te geven, ja, dan wordt het heel lastig.
Mm-hmm. Mm-hmm.
En ik denk dat sales ook wel een type job is waar dat dan die frustratie voor zo'n type profiel gewoon snel kan opborrelen.
Mm-hmm.
Omdat je voelt van, ik raak hier niet vooruit. Ik krijg geen return op mijn inspanningen. Ik word hier misschien ook een beetje, jammer genoeg, gebrekkig gecoacht. Hè, wat ook soms gebeurt. Dus,
en de lat wordt nu ook hooggelegd.
Binnen
bedrijven.
Absoluut.
Zo van, die targets zijn er, die moeten gehaald worden.
Zeker ook omdat we in die tech, vaak ook tech startups of tech scale-ups, die ook een stukje funding hebben binnengehaald en die moeten vooruit. En dat moet, ja, absoluut, dat moet opbrengen.
En eigenlijk, wat ik al gezien heb, om de sales performant te maken, moet je rekenen op minimaal 6 maanden.
Ja, klopt dat ook.
En dus dat is echt ook een investering. Hè? Ook bedrijven die bijvoorbeeld denken van, ik ga een eerste sales aanwerven. Hè? Dat is dan interessant. Founders hebben het zo lang zelf gedaan.
Ja.
Die doen dat al 6-7 jaar zelf bijvoorbeeld.
Ja,
hè? En dan, eindelijk heb je budget vrijgemaakt. Ja. Want het gaat wel binnen de 2 maanden gaat dat wel moeten... Ja, dat kan bijna.
Nee, dat kan bijna.
Dat is onmogelijk. En dat ligt vaak niet aan de persoon, maar vaak wel aan de begeleiding of aan een foute aanwerving. En dat wil ik vaak niet zeggen.
Kan dat,
maar mensen hebben tijd nodig om zich daarin in te werken.
Absoluut.
Die relaties op te bouwen, de business te leren kennen. Dus dat is ook wel belangrijk.
Ja.
Maar cruciaal, als je wilt schalen, als je bedrijf wilt laten groeien, als je je sales niet kunt doorgeven, dan is je bedrijf niet schaalbaar.
Nee.
Dat is eigenlijk voor mij een beetje... Allee, buiten als je een online toepassing hebt die mensen online kunnen kopen.
Tuurlijk. Maar als het echt dat stukje vertrouwen moet kunnen gegeven worden bij een klant, dan geloof je wel van, je sales moet kunnen overgedragen worden. Liefst dan met een taal die een stukje uniform is, daarin.
En een proces dat uniform.
En een proces en documentatie, et cetera. Josephine, ik wil je heel erg bedanken. Ik vind het een hele mooie om mee af te ronden.
Mm-hmm.
Die eindboodschap. En ik wil je alle succes wensen met jou en met jouw team. Omdat sales als ambacht en als vak verder mee te doen groeien. Hè? En jullie ook uiteraard met alle challenges en uitdagingen. En heel erg bedankt om hier te zijn.
Dat gaan we zeker doen. Merci. En nog eens bedankt voor de uitnodiging. En succes ook.
Dankjewel. Bye.